Dus misschien moet u even een klein beetje geluid erbij zetten. En ik denk dat het goed is om met elkaar op deze avond te beginnen. Zoals we dat gebruikelijk te doen zijn. We gaan weer verder met Romeinen 4. En dan het laatste gedeelte zijn we inmiddels in aanbeland. En daarin gaan we met elkaar kijken naar de versen vanaf vers 17. En we zullen wel vanzelf ontdekken hoe ver we daarin komen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan gewoon kijken. Het is alleszins de moeite waard om daar wat rustig bij stil te staan, denk ik. En voordat we met elkaar in Romeinen 4 gaan lezen, wil ik eerst met u beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen we alleen maar omdat we graag willen weten wat uw woord tot ons hart zegt. Vader, daartoe geeft u ons de gelegenheid. Dank u wel dat we dat hier in alle rust mogen doen met elkaar. In alle overwegingen, Vader, die zo vanuit uw woord naar voren komen. Dank u wel, Vader, dat mensen die in de oudheid geleefd hebben, zoals Abraham er een was, niet vergeten zijn. Omdat het heel bijzonder was wat ook in dat leven van Abraham gebeurde. Vader, dank u wel dat u dat heeft neergezet in uw woord. Om ons te bemoedigen, om ons te ondersteunen, kracht te geven voor ons dagelijks leven. Vader, dank u wel dat we op weg zijn met onze gang door deze wereld heen. Met alle dingen die ons dagelijks wedervaren. Maar Vader, we hebben dat geweldige woord van u, wat ons steunt en sterkt en kracht geeft. Vader, dank u wel voor uw trouwe hand in ons leven. Dank u wel dat u ons draagt. Dank u wel dat we ook vanavond verlangend zijn om daar meer van te horen. En dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden door uw geest. Mag het zijn tot opbouw van ons geloofsleven. Mag het bovenal zijn, Vader, tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor dat u dat geeft in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag met u lezen een gedeelte uit Romeinen 4. En dat wil ik graag met u doen vanaf vers 16. Vanaf vers 16. En er staat, en Paulus is bezig in een lange betoog over geloof. En daar haalt hij het voorbeeld van Abraham aan. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt, en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sara's moederschoot was gestorven, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd gesterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bemachtigd was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Tot zover. Nou, dit is het voorbeeld van Abraham. En Paulus die haalt dat voorbeeld natuurlijk niet voor niets aan, omdat hij in dit gedeelte, in dit korte gedeelte, hele wezenlijke dingen zegt over geloof. En dat geloof, dat was er bij Abraham. En dat geloof, dat richt zich hier in het bijzonder in dit gedeelte op de belofte. Op datgene wat God gesproken heeft en wat een geweldige belofte inhoudt. En de apostel, die zegt dan, het is uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. In overeenstemming met genade. En dan gebruikt hij Abrahams leven als voorbeeld, als levend voorbeeld voor ons, maar ook zeer zeker voor de Joodse gelovigen, de gelovigen uit Israël, die zich ook te Rome bevonden. Want als je de Romeinenbrief leest, dan zie je dat de apostel voortdurend in feite tegen twee groepen aan het spreken is, zou je kunnen zeggen. En hij stelt ook steeds vragen. Hij is steeds als het ware in gesprek met een denkbeeldige vragensteller. En dat zijn vragen die zomaar onwillekeurig bij de Jood, bij de Israëliet kunnen opkomen. En daarom is dat leven van Abraham juist zo wezenlijk, omdat het ook voor de Joodse gelovigen, de gelovigen uit Israël, zoveel te zeggen heeft. Want zij kennen Abraham als hun voorvader naar het vlees, hè? Hun vleeselijke voorvader. Abraham, Isaac, Jacob, uit Jacob de 12 stammen, en dat is het volk Israël. Dus voor het volk Israël heeft het ontzettend veel te zeggen. En de apostel Paulus is natuurlijk bezig in een langer betoog, vanaf hoofdstuk 3, en dan gaat het om rechtvaardiging door geloof. En dat is in principe, hè, dus uit principe, is dat volledig in overeenstemming met genade. Geloof kent namelijk geen enkele verdienste. Als je iemand gelooft op zijn woord, dan heb je geen verdienste, dan heb je geen werk verricht. En genade en werken sluiten elkaar ten enenmale volledig uit. Daar is de apostel ook hoofdstuk 3 mee geëindigd. Hè, dat het niet meer gaat om de wet van de werken, hè, de wetmatigheid van de werken, maar het gaat om de wet, dan wel de wetmatigheid van het geloof. En daarmee zegt hij in feite dat wat voor de Jood zo ontzettend belangrijk was, de wet, hè, dat zo ontzettend wezenlijk was voor het hele volk Israël, zo wezenlijk is voor ons dat principe van geloof. En net zo zwaar als het principe van wet bij Israël geldt, zo zwaar geldt het principe van geloof voor ons. Maar vergist u zich niet, geloof is een principe wat de eeuwen door altijd het leidende principe voor God tot redding is geweest. Want ook onder de wet hadden we bijvoorbeeld, er is maar één voorbeeld hoor, een profeet als Habakuk, die zei: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hele belangrijke tekst. Want die wordt zowel in Romeinen als in Galaten als in Hebreeën aangehaald. He, maar liefst 3 keer in hele belangrijke brieven. En Hebreeën 11, slaat u dat hoofdstuk er maar eens op na. Dan ziet u al die mensen, ook onder, juist onder het oude verbond, he, onder het verbond der letter, het verbond van de wet. Die hebben geleefd onder die wet, maar ze hebben geleefd door geloof. En dan op een gegeven moment dan stopt de Hebreeën schrijver maar. Of de verteller. En dan zegt hij: ja, ik zou u nog kunnen verhalen van. En dan noemt hij zo even een hele rij namen nog op. En daar zou ook nog heel veel over te vertellen zijn. Dus over al die mensen, hoe zij met geloof in Yahweh in hun leven hebben geleefd. Dus dan zie je eigenlijk dat door de eeuwen heen het principe van geloof eigenlijk altijd het leidende principe was. En dat is natuurlijk het geweldige, dat God altijd, ook in de tijd onder de wet, toen het heel duister leek, altijd een gelovig overblijfsel had. En denk maar aan Elia, die zich afvroeg van: ja, ben ik nou nog maar de enige? Nou, zegt dat haalt Paulus aan, hè, in Romeinen 11. Er waren nog 7000 anderen die hun knieën ook niet gebogen hadden voor de Baal. Dus die geloofden ook. En die leefden daardoor. Die erkenden niet die afgoden, maar die erkenden alleen hun eigen God, namelijk Yahweh. En zo is door de eeuwen heen, door de tijden heen, altijd geloof het principe geweest. Nou, Paulus ligt dat uitgebreid toe. Hè, dat principe van geloof ligt hij uitgebreid toe. En dan zou je kunnen zeggen: nou, het slot van de Romeinen 3, daar zegt hij een aantal dingen heel erg samengedrukt als het ware. En die punten die ligt hij verder toe in dat vierde hoofdstuk. Hè, als het gaat om dat er geen enkele roem is in het vlees. Dat het vlees dus niet kan roemen, dat zegt hij in hoofdstuk 3 vers 27. En dat ligt hij toe in hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 8. En dat is, hè, waar het gaat om, dat als je een gelovige bent, ja, je hebt eigenlijk niks te roemen. Haat Abraham ook niet. Maar het gaat alleen om geloof. En dan kun je niet beroemen in jezelf, maar dan kun je alleen maar roemen in God. En als het gaat om de besnijdenis, he, hoofdstuk 3 vers 29 en 30, dan ligt Paulus dat verder toe in hoofdstuk 4 vers 9 tot 12. Dus dan gaat hij wat uitgebreider in op het punt van de besnijdenis. En ook dat was geen voorrecht waarop de Jood zich nog langer kon beroemen. Dat is natuurlijk heel moeilijk te verteren. Want leest u maar een boek, dat bijvoorbeeld geschreven is door een rabbijn, dan ziet u hoe ontzettend belangrijk die besnijdenis voor de Joden ook vandaag de dag nog steeds is. Maar ook dat is een, vroeger een voorrecht in het vlees, maar thans, zegt Paulus, hè, nu niet meer in deze tijd. Nou, Paulus ligt dat toe in vers 9 tot en met 12. En vers 13 tot en met 17 geeft een verdere toelichting op de plaats die door God aan de Torah was toegewezen. Waarover hoofdstuk 3 vers 31 dan heel kort iets zegt. Waarin de apostel ook zegt, wij bevestigen de wet. Hè, het geloof stelt de wet niet buiten werking in de zin van, het bevestigt juist de wet. Het spreekt, geloof gaat in op de dingen waarvan de wet spreekt. En dat is natuurlijk het boeiende, dat die Torah, de onderwijzing, dat het iets is wat met de Jood natuurlijk meeging. Dat was de onderwijzing van God. En daar waar bij de Jood geloof aanwezig was, over of in de Torah, daardoor kon hij ook leven. Maar dan was hij niet meer bezig met zijn werken, maar met geloof. Hè, zoals de psalmist in psalm 119 ook zegt, dat die Torah in zijn hart is. En dat hij daardoor zijn pad kan bewaren. Maar dat komt omdat er geloof is in het hart. En dat is het punt. Hè. Het is het grote verschil tussen vlees en geest. Hè, geloven is een geestelijke zaak. Geloven kun je niet met je vlees doen. En werken van de wet, dat probeert het vlees te volbrengen. Het vlees wil graag werken, wil graag erg zijn best doen voor God. Maar dat vlees kan zich daardoor niet kwalificeren voor God. Nee, het gaat om geloof. Het moet van God komen. Het moet van Gods geest komen. Nou, en dat is ook in het leven van Abraham heel erg aanwezig, ook op het moment dat zijn naam wordt veranderd. Want daar gaat dit stukje over, dat grijpt terug op een situatie waarin Abraham eens om zich heen keek en eens in zijn eigen leven keek. En naar de mens gesproken, als hij keek naar het vlees, dan was het absoluut uitgesloten dat God zijn belofte nog zou kunnen vervullen. Maar als je rekent met de kracht van God die achter die belofte zit, als je rekent met die God die achter de belofte zit, dan is er alles mogelijk. He, zoals ook in Genesis 18 staat, zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn. Die kan namelijk uit situaties waarin alles dood en duisternis lijkt, daarin kan hij leven en licht geven. Maar dat komt dan ook alleen maar van hem. En dat komt dan niet uit de mens, maar het komt alleen maar van hem. Dus, en zo is het steeds. Hè? En dat is gelijk voor je dagelijks leven zo belangrijk. In je dagelijks leven kun je ook situaties hebben waarin het doods en duister lijkt. En misschien zegt u ook wel, mijn geestelijk leven lijkt wel eens doods en wat duister. Dan is datgene en diegene die licht geeft, is God met zijn woord. Hè? En het punt is, wat bij Abraham ook sterk speelde, is dat Abraham niet heeft getwijfeld. Hij heeft niet getwijfeld. En twijfel wordt in dit stukje ook verbonden met ongeloof. Hè, twijfel is niet, sommige mensen vinden dat modern. Hè, als we dan meelopen in een geloofsgemeenschap, in een geloofsgroep of in een kerk, dan zeggen ze van ja, maar ik heb wel eens mensen dat letterlijk horen zeggen hoor. Ja, maar ik heb toch recht op mijn twijfels. En dat moest dan klinken alsof dat echt bij geloof hoorde. Nee, Gods woord geeft aan dat twijfel eigenlijk te maken heeft met ongeloof. En Abraham rekende anders. Abraham rekende vanuit zijn geloof. En met dat rekenen, daar komt gewoon je volle nuchtere verstand bij kijken. Geloof is niet iets wat jouw verstand uitschakelt. Maar geloven doe je met je volle verstand erbij. Daar gebruik je ook je gezonde verstand bij. Maar je handelt en wandelt dan in en door geloof, net zoals Abraham dat deed. Nou, God gaf Abraham genade. Hij rekende zijn geloof toe als gerechtigheid. Genesis 15. Abraham geloofde God, en er staat dat mooie Hebreeuwse woord amen, amen. En God rekende het hem toe als gerechtigheid. He, dat is heel bijzonder. Abraham door God geroepen. En hij was toen Abraham, dat betekent letterlijk vader hoog, of je kunt het ook vertalen met verheven vader. He, dat af of ab, zeggen wij dan in het Nederlands, is vader. En dat ram is dan hoog, he, of verheven. Denkt u maar aan Rama, denkt u maar aan Rimmon, denkt u maar aan, en zo zou je allerlei dingen nog kunnen invullen. Heeft allemaal te maken met hoog, met hoge plaatsen, met iets wat verheven is, wat hoog is. En Abraham, die geloofde dat evangelie wat God hem gegeven had. Want aan Abraham is tevoren het evangelie verkondigd. Is een belofte gegeven. Belofte van de verlosser. He, belofte van het zaad enkelvoud, zegt Paulus dan in Galaten 3 vers 16. Het zaad enkelvoud, dat is de Christus. Dus Paulus die lette wel degelijk in zijn tenag op of het enkelvoud of meervoud was. Hij wist natuurlijk als kenner van de tenag, wist hij natuurlijk heel erg goed dat het een groot verschil uitmaakt. Nou, het ging om nageslacht, het ging om zaad enkelvoud. He, en in dat woord zaad zit ook het woord kracht eigenlijk vervat, of hulp. Hè. Denkt u maar aan het woord ezer, daar zit dat ook in. Daar zitten ook een paar letters in, van, die ook in het woord zaad zitten. Dus het heeft te maken met kracht, heeft te maken met nageslacht, heeft te maken met voortzetting van de mensheid. Nou, dat zit er allemaal in. En die kracht, die kwam Abraham nou tekort op een gegeven moment in zijn leven. Die kracht kwam niet tekort om nog nageslacht te kunnen voortbrengen. He, dat staat in dit stukje heel erg duidelijk. En aan Abraham was tevoren al dat evangelie verkondigd. Hij had een geweldige belofte. En ondanks die belofte werd hij maar steeds ouder. En hij zag maar steeds niet de vervulling van de belofte. En misschien denkt u dat ook wel in uw leven. Ja, er zijn alweer 10 jaar voorbij. En de Heer is nog niet gekomen. Hij heeft het wel beloofd. Maar het is heel menselijk om dan eens te kunnen kijken naar jezelf en zeggen van, nou ja, mijn haren worden al grijs of ik word al wat kaler of een combinatie ervan. En ik word maar steeds ouder en God, ja, die belofte die ligt er wel. Maar ja, het is er nog niet. En dan kom je in een situatie waarin je geloof misschien een heel klein beetje aan het wankelen gebracht kan worden. Maar dat gebeurt als je gaat kijken naar jouw omstandigheden. Dat gebeurt als je gaat kijken om je heen. Op de dingen om je heen. En dan ga je redeneren als mens. En dan zeg je van ja, maar ik zie allerlei omstandigheden. Ja, oké, die belofte van God is er wel. Maar die omstandigheden lijken wel niet te veranderen. Hoe zit dat nou? Zo was het in het leven van Abraham. En als je het evangelie wat aan Abraham verkondigd is. Ja, hij had een geweldige belofte. Over een toekomende verlosser in feite. Hij zou later lachen en zeggen, ja, dat is Isaac. Maar wij weten naderhand dat het in feite belofte was van Christus zelf. En dat was het belofte, dat was het evangelie wat aan Abraham gegeven was. Nou, je zou je kunnen afvragen, en misschien is dat een goede test voor jezelf, kun je nu in één zin zeggen wat het evangelie voor ons is? In één zin. Dat zou je eens kunnen proberen voor jezelf. He, dat geef ik dan maar even als vraagje mee. En dat evangelie, wat je dan misschien in één zin kan zeggen, wat betekent dat in je leven vandaag? Die beloften die God gegeven heeft, dat evangelie, wat betekent dat? Kun je afvragen. Nou, Abraham die geloofde heel eenvoudig wat God zei. He, dat lijkt zo simpel, maar het gaat heel erg diep. En het was al 430 jaar voordat de wet kwam. Dus is absoluut geen sprake van werken van de wet in het leven van Abraham. En God rekende hem dat toe als gerechtigheid. En dat is in feite de overeenkomst tussen Abraham en ons. Want Paulus schrijft in dit stukje in feite ook naar ons toe. Hij heeft het over Abraham en dan zegt hij ineens van ja, zo zal het ook aan ons worden toegerekend. In die laatste verse. Maar hij zegt dan in vers 22 bijvoorbeeld van Romeinen 4, daarom werd het hem ook gerekend tot gerechtigheid. Iets waar hij geen enkele prestatie voor had verricht, dan alleen Gods woord te geloven, Dat werd hem toegerekend tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus, en niet alleen om zijnentwil werd het hem geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. En dan komen ineens wij in beeld. Dus Abraham is voor ons een geweldig voorbeeld. Sterker nog, Paulus zegt natuurlijk dat Abraham een vader is, een voorvader is, een vader is van alle die geloven. En als je het zo bekijkt, dan is hij zelfs de vader van onze Heer Jezus Christus, toen hij op aarde wandelde en ook een gelovige was. Want daar geldt het dan ook voor. Want in hoofdstuk 3 wordt luid en duidelijk natuurlijk door Paulus gezegd dat het gaat om het geloof van Jezus Christus. Nou, dat was toen hij een gelovige op aarde was. En op dat moment had hij net zo goed Abraham als voorvader als wij. En ook nog in andere opzicht. Hè, ook zelfs naar het vlees. Maar net zoals wij was net zoals wij Abraham als voorvader van ons geloof kennen, zo kende hij dat ook. Dus dat is in feite hetzelfde. En Paulus heeft het daar heel duidelijk over het geloof van Jezus Christus. En daardoor ontvangen wij Gods gerechtigheid. Dat is in feite het kanaal waardoor God werkt. Want dat door, dat heeft eigenlijk de betekenis van doorheen. Dat door duidt op een kanaal. Het geloof van Christus, dat is het kanaal waardoor wij Gods gerechtigheid ontvangen. En God schenkt ook ons geloof. En daardoor ontvangen wij die geestelijke, die genade zegeningen van God. Nou, Abraham, en wat geloofde Abraham dan? Beter kan ik zeggen, wie geloofde Abraham dan? God. En welke God is dat? Dat is God die de doden levend maakt. En dat is een geweldige boodschap. Dat is echt evangelie, want dat is echt een fantastische boodschap. Dat is iets wat dwars door duisternis en dood heen breekt. Die God, daar geloofde hij in. Hij geloofde dat God de doden levend maakt. Want wat zag hij? Hij zag in zijn eigen leven dat er sprake was van dood. Dat staat ook hier in vers 19. Hè? En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Dus het schakelde zijn verstand niet uit. Nee, hij keek eens om zich heen, keek eens in zijn eigen leven en zag van ja, maar ik ben nu absoluut niet meer in staat om nog nageslacht te verwekken. 99 jaar oud. Absoluut onmogelijk. Dus als het ging om nageslacht te verwekken, was Abraham dood. Daarom gebruik ik de vertaling hier ook, het woord verstorven. Verstorven. Dus het is een situatie van dood hier. En hij was ongeveer 100 jaar oud. Dan praten we over Genesis 17, waarin hij 99 jaar was. En dat Sara's moederschoot was gestorven. Ziet u het voor zich? Abraham en Sarai, die zitten voor de tent. En die zitten zo eens voor zich uit te kijken en met elkaar te praten. En misschien kijken ze ook wel omhoog naar de lucht. Een beetje in de verwachting van, ja, we hebben die belofte nou wel van u ontvangen. Maar als we in ons leven kijken, daar kan eigenlijk nu niks meer van terechtkomen. Sarai was niet meer in staat om kinderen te krijgen. En Abraham was niet meer in staat om kinderen te verwekken. Dus ook Sara was wat dat betreft dood. Die was niet meer in staat om nieuw leven voor te brengen. En in die situatie geloofde Abraham in de God die de doden levend maakt. Dus Abraham geloofde toen al in de God van de opstanding. God die de doden levend maakt, dat is de God van de opstanding. Abraham geloofde dat God die geweldige kracht had om die belofte ook waar te maken. Hij had God ontmoet als El Shaddai. Genesis 17 vers 1, dat is een hele bijzondere tekst. Daarin openbaart Yahweh zich als El Shaddai. Als de God die voldoende heeft. Als de God die voldoende vermogen heeft, eigenlijk heel veel vermogen heeft. Een God die heel erg rijk is aan kracht, een veelheid van kracht. Om die belofte die hij gegeven heeft ook waar te maken. In het Engels zeggen ze dan de all sufficient one. Degene die genoeg is. Degene die voldoende is. Degene die rijk is aan kracht. En je zou je bijna kunnen voorstellen, als Paulus die Efezebrief schreef, En als u het dan heeft over dat wij hebben de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, dat hij toen heeft gedacht aan El Shaddai. Dat zou best kunnen. Dat is die rijkdom van God die erachter zit. En in hoofdstuk 2 komt hij er ook weer op terug. Hè? De overstijgende rijkdom van zijn genade, die hij aan ons geeft. Nou, die rijkdom van genade, die gaf hij in feite ook in het leven van Abraham. Want Abraham was dood, Sara was verstorven, als het ging om leven voor te brengen. Maar hij geloofde in God die de doden levend maakt. Die God, met die kracht. En dat is het geweldige, hè, in het leven van Abraham. Dat staat in vers 17. Hè. Daarin zegt God tegen Abraham: tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Nou, een vader van vele volken, hier schrijft Paulus in feite de naam Abraham uit, hè, vanuit het Hebreeuws. Een vader van vele volken schrijft hij in het Grieks. En dat is gewoon de naam Abraham. Want in Genesis 17 werd die naam Abraham veranderd in Abraham. Dan komt de letter He in zijn naam. De letter He heeft in het Hebreeuws een venster, hè. Dat is anders dan de Get, dat is een gesloten letter. Maar de letter he die heeft een venster, dat is de vijfde letter. En die komt in Abrahams leven. En daarna wordt er ook bijna, één keer in Jesaja uitgezonderd, wordt er bijna dus nooit meer gesproken met de naam Abraham, maar alleen nog maar Abraham in de schrift. Want die letter he die moet erin blijven. En het bijzondere is dat de naam van Sari, hè, die eindigde op een jot en die werd ook veranderd. De jot werd weggehaald en de he kwam ook in haar naam. Ook zij had vanaf dat moment dat venster op God. He, God die opening gaf, die doorgang gaf naar dat nieuwe leven, dat nageslacht. En je zou zeker kunnen zeggen, hier met vers 17 erbij van Romeinen 4, he, voor het aangezicht van die God, he, tot de vader van vele volken heb ik u gesteld, dan zegt Paulus, voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt. En dat woord levend maken, dat gaat verder dan alleen opstanding. He, u moet dat maar eens nalopen in de schrift, waar dat woord levend maken wordt gebruikt. En is heel boeiend om te zien, he, heel boeiend, wat er dan wordt levend gemaakt. Wat er dan allemaal wordt levend gemaakt. En dat heeft ook te maken, inderdaad, naar 1 Korinthe 15, met die graankorrel, he, die in de aarde komt, die sterft, maar die wordt levend gemaakt. En dan komt een geweldige plant uit. Nou, zo was het ook in het leven van Abraham en Sari, die waren naar de mens gesproken dood, maar God bracht nieuw leven. En zo was de geboorte van Isaac in feite, zou je kunnen zeggen, een moment van opstanding. Het was leven namelijk uit de doden. Leven uit de doden. En dat is in feite het geweldige, hè? Als er een kindje geboren wordt, dat is echt een geweldig wonder hoor, als je dat mee mag maken, dat is heel bijzonder. Nieuw leven is er ineens. En het is in feite een beeld van de opstanding. Van nieuw leven, wat God zal geven aan al die doden, die nu nog in de akker, hè, in de onvruchtbare akker, in het Hebreeuws is dat het woord akara, eindigt trouwens ook op een he, maar die in die onvruchtbare akker gezaaid zijn en die God tot leven zal wekken. God maakt zijn woord waar. En dat is heel bijzonder, hè, als je die belofte hebt en je denkt aan al diegenen die ons ontvallen zijn, die je lief waren, maar die zijn gestorven. Dan geloven we in de God die de doden levend maakt. Dat is een geweldige hoop, dat is een geweldige verwachting. Dan krijgt je leven weer glans. Als je dat tot je door laat dringen en dat je hart opnieuw laat bepalen, dan heb je weer uitzicht op de toekomst. He, dan heb je als het ware dat venster wat in die he zit, dat venster naar God de Vader toe. En dat venster is altijd open. He, we mogen het altijd van hem verwachten. Zoals je zou kunnen zeggen dat Sarai in feite uit het venster keek en uitkeek naar, nee, niet naar Abraham, maar naar Abraham. Met de he in zijn naam. En daarvoor leefde zij als het ware een he in. He, want het ging van 10 naar 5 in haar leven. Van de letter J naar de letter He. En die He die kwam als het ware in het leven van Abraham terecht. En zo betekende dat leven uit de doden. Leven uit de doden. Het is God die zijn adem met zijn adem blies en leven gaf. En die belofte, daaraan heeft Abraham niet getwijfeld. Ondanks dat hij verstandelijk heel goed zag, het was eigenlijk niet meer mogelijk. Eigenlijk zou het niet meer kunnen, naar de mens. En niemand had het misschien ook meer verwacht. Maar Abraham wel. Want hij had niet alleen geloof, maar dat geloof gaf hem zoveel kracht dat hij leefde in verwachting. Dat hij er zeker van was, alleen het was nog een kwestie van tijd. Hij wachtte erop, hij leefde in verwachting. En als je op iets wacht, dan tekent dat al dat je innerlijk er zeker van bent dat het ook komt. Als je iets verwacht. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij verwachten dat de bazuin van God zou klinken. Nou, en daarin komen wij gewoon, vertoont ons leven gewoon overeenkomst met het leven van Abraham. God die zich in Abrahams leven openbaarde, onthulde als El Shaddai. Die rijke God. Nou, zo onthult hij zich ook in ons leven. En dat geeft ons ook als het ware een verjonging, zoals het in Abrahams leven ook verjonging gaf. En hij daarna nog heel wat kinderen kreeg, na Sarai, bij Ketura, bijvoorbeeld. En er kwamen inderdaad vele volken uit hem voort. Maar, dat tot de vader van vele volken heb ik u gesteld, daar is eigenlijk ook nog wel wat bijzonders mee, want dat zegt God op een bepaald moment in het leven van Abraham tegen hem. En dan denken wij onwillekeurig heel snel aan al dat nageslacht dat Abraham zou krijgen. Maar je kunt ook denken aan al die gelovigen, die niet uit zijn lendenen voortkwamen. En op het moment dat Abraham geroepen werd, waren er al allerlei volkeren. Dus het zou misschien zelfs wel zo kunnen zijn, en daar de Hebreeuwse tekst is wat dat betreft niet eenduidig uit te leggen, maar het zou zelfs zo kunnen zijn dat Abraham op dat moment zelfs tot een vader werd gesteld voor die volkeren die toen op aarde waren. Moet je maar eens over nadenken. Geef ik er alleen maar mee zo ter overweging. Dat zou best zo kunnen zijn. Nou, dat geloof, dat verjongt ons. Dat evangelie geeft ons nieuwe kracht, geeft ons levenskracht om in ons leven, in de situatie waarin we zijn, te kunnen blijven staan en te kunnen doorgaan. God geeft kracht om door te gaan, want we kennen God als degene die de doden levend maakt. En die levendmakende kracht is ook in ons leven aanwezig. Nou, zo kunnen we verder in moeilijke omstandigheden. Verder als we misschien, naar de mens gesproken, tegen een muur aan lijken te lopen. Maar dat lijkt maar zo. Maar God geeft ons dan nieuwe kracht. Nou, die levendmaking, die is letterlijk genomen nog toekomst. Maar nu, vandaag, zegt Paulus, maakt God onze stervende lichamen levend, zodat we hem kunnen dienen. Zodat we in zijn dienst kunnen staan. Elke dag. Daarvoor hebben we vandaag die levendmakende kracht in ons. Van diezelfde God in wie Abraham geloofde. Nou, Abraham, zou je kunnen zeggen, naar de mens gesproken, was voorbij de verwachting. Naar de mens gesproken was het eigenlijk voorbij in zijn leven. Het moment dat er nog op natuurlijke wijze nageslacht zou kunnen komen. Maar voorbij dat moment leefde Abraham toch in die verwachting. Dat staat in vers 18. Hij geloofde in de God die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus dat wat er nu nog niet is, althans niet zichtbaar voor onze ogen, God is bij machte om dat tevoorschijn te roepen. Om dat te scheppen. En scheppen is nooit iets uit niets maken, maar scheppen gebeurt altijd door Gods kracht om iets dat er is te veranderen, zodat er iets nieuws uit voortkomt. En zo zal deze oude schepping ook een nieuwe schepping gaan voortbrengen. Deze oude schepping is er alleen maar om een nieuwe schepping voort te brengen. En God zal die verandering teweeg brengen door zijn grote kracht. Maar dat is nog toekomst. Hè? Abraham, die had namelijk die stad met fundamenten gezien. Hij verwachtte de stad met fundamenten. Die zagen de mensen niet, maar Abraham moet hem gezien hebben. Hebreeën schrijver is daar heel concreet over. En misschien is het ooit wel ergens opgetekend geweest, maar is dat verloren gegaan. Maar de Hebreeën schrijver die grijpt daar wel degelijk op terug. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Dus de kans is zeer groot dat Abraham veel meer heeft gezien dan dat wij denken. En Abraham die woonde weliswaar in tenten, een tijdelijke verblijfplaats. Maar hij verwachtte die vaste stad die uit de hemel zal neerdalen, het nieuwe Jeruzalem in een nieuwe schepping. Die verwachtte hij. Dus hij heeft waarschijnlijk ongelooflijke dingen gezien. Maar dat was er allemaal nog niet. Maar God is bij macht, om het niet zijnde, dat is ook voor ons bijvoorbeeld die nieuwe schepping, maar God is bij macht om dat niet zijnde tot aanzijn te roepen. Hij hoeft maar een woord te spreken. Een dabar, een woord. En dat is tegelijkertijd een daad. Dat is iets wat uitwerkt. En hij heeft tegen hoop op hoop, staat er dan, tegen verwachting, op verwachting geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Zo zal uw zaad zijn. Nou, Genesis 15, Genesis 17, bijzondere hoofdstukken. En op die belofte heeft Abraham geleefd. Op dat evangelie heeft hij geleefd. Dat gaf hem kracht. Nou, dat woord verwachting, dat kun je ook zien als iets dat kan betekenen erop steunen. Hè? Erop vertrouwen, erop bouwen. Hè, daar heeft het ook mee te maken. Abraham verwachtte dat van God. Nou, voor ons is dat natuurlijk net zo. Hè? Wij kennen ook geloof. Wij kennen ook dat geweldig begrip verwachting. Verwachting is dat je naar iets uitkijkt. Verwachting is iets dat je boven het alledaagse uittilt als het ware. Het geeft je een bijzondere kracht, een bijzondere dimensie in je leven, waardoor je verder kan, waardoor je energie hebt om verder te kunnen. Omdat je misschien meer energie hebt dan anderen. Misschien ondanks je leeftijd, ondanks alles wat je al hebt gedaan of meegemaakt of wat dan ook. Nou, die geloofskracht in ons leven, die God ons geeft, nou, dat is iets bijzonders. Hè? Dat geeft een geweldige verwachting. Nou, wij verwachten dat ook. Hè? En je zou kunnen zeggen, nou, die verwachting, is dat nou in ons leven een beetje afgesleten? Of leeft het ook daadwerkelijk bij ons? Leeft het? En als je dingen leest als 1 Thessalonicenzen 4 of 1 Korinthe 15, dan kun je misschien zeggen, ja, al zoveel over gehoord. Ja, al vaker gelezen. Maar als je dan opnieuw gaat lezen en ermee aan de slag gaat, dan zul je ontdekken dat het ineens weer heel bijzonder tot je gaat spreken. Maar het is een kwestie van je ervoor openstellen. En we laten ons maar zo makkelijk en zo gauw afleiden door andere dingen, denk ik wel eens. En dat zie je natuurlijk in je eigen leven ook gebeuren. Maar waar gaat het om? Wat is ons houvast? Datgene wat God zegt. Nou, als je daarmee opnieuw aan de slag gaat, dan zul je ontdekken dat het geweldige dingen bij je uitwerkt. Maar, en soms kost dat tijd. En er gaat tijd overheen. Maar hoe meer je daar echt serieus mee bezig gaat, hoe meer het tot je gaat spreken, en hoe meer je ook gaat verlangen om daar meer van te willen weten. En dan ga je ontdekken dat het je energie geeft. Terwijl je misschien anders na een dag hard werken, moe op de bank ploft en dat ding maar aanzet en alles maar een beetje over je heen laat komen. Een of andere, weet ik wat, film, ik weet het niet, mensen schijnen vandaag aan de dag heel veel films te kijken. Nou, het zal wel. Maar ik denk dat je dat nog wel eens kan afleiden ook. Terwijl als je ervoor gaat zitten en Gods woord open doet, dat dat ineens verrassend opnieuw tot je kan gaan spreken. En dat maakt energie bij je los, die bijzonder is, die in je leven weer op het volle spoor van God zetten, om het zo maar te zeggen. En dat opnieuw
je leven doet bepalen. Nou, Abraham geloofde zo vast, hè. Dan kan je zeggen, ja, Abraham was een geweldig mens. Nou, Abraham was ook gewoon een mens, net als wij. Dat is niks anders. Hij was ook gewoon een mens. Die ook gewoon zijn verstand gebruikte, om zich heen keek. En wel wat bijzondere had, dat hij die uitspraken van God kende. En dat hij daarin geloofde en daaraan vasthield. En dat was niet zijn eigen verdienste, maar dat was omdat God hem leidde. Nou, hij was niet zwak in het geloof. Hij heeft aan die belofte van God niet getwijfeld in ongeloof, maar hij werd gesterkt in zijn geloof. Hij twijfelde niet. En soms hoor je dat wel eens bij mensen, dat mensen een stukje twijfel uiten. En dan denk ik wel eens, als ik dat zo via via hoor, of ik hoor dat rechtstreeks, dan denk ik en dan zeg ik wel eens van ja, maar als je nou dat vlaagje twijfel wat in je leven is ontstaan, als je dat nou weg wil laten waaien, dan moet je denk ik toch Gods woord openen en meer van Gods woord tot je nemen. Want dan wordt dat steeds een vaster fundament in je leven en dan verdrijft de twijfel, absoluut, gegarandeerd. Dat verdrijft de twijfel en Gods woord geeft antwoord, absoluut. Als je hebt genoeg dingen waarover je denkt en waar je van denkt van ja, hoe zit dat nu? Er zal een moment komen, en dat is misschien soms in als je een predikatie hoort of een bijbelstudie, en dan ineens geeft God het antwoord. Door datgene wat gesproken wordt. Of door datgene waar ineens in Gods woord je oog opvalt. En dan heb je, ja, dat is het. Dat is het antwoord. En dan ben je weer een stukje verder en een stukje dieper in zijn woord. En dan ga je ook God beter leren kennen. He, want dat is ook de functie van het Gods woord, dat we hem beter leren kennen en dat we ook zijn kracht voor ons in ons dagelijks leven beter leren kennen. En dat ook beter gaat functioneren in ons. Dat is natuurlijk wat het uitwerkt. He, het is een geestelijk woord. Door Gods woord werkt zijn geest in ons. He, want het woord is God geademd. En dat is ook wat die letter he in de naam van Abraham voorstelt, hè. Dat is die adem van God in zijn leven, die levendmakende kracht. Die letter he, die komt er natuurlijk niet toevallig in. Maar is op een heel kenmerkend moment. En dat is ook wat het leven van God aanduidt, hè? Dat venster naar boven toe. Dat venster hebben wij in ons leven. Hè? God heeft dat venster in ons leven opengezet. Om dat contact, die relatie met hem te hebben. Nou, daar gaat niks bovenuit. Hè, dat je God mag kennen. Dat is leven. Hè, dat is werkelijk leven. En anders is het in feite doods leven. Dan is het wachten op het moment dat je sterft. En dan voel je een ellendig mens. Als je even eerlijk dan reëel nadenkt. Nee, maar als je God kent in je leven. Die levende God die de doden levend maakt. Dan word je daardoor verkwikt. Dan krijg je daardoor nieuwe kracht. Dan kun je verder. Dat is bemoedigend. En dat is ook uitzicht naar de toekomst. Dat is uitzicht door en over het graf heen. Dat is uitzicht hebben op de opstanding. En anders zijn wij de beklagenswaardigste, zegt Paulus, van alle mensen. Maar we hebben die geweldige toekomst voor ogen. Nou, het is een geweldige zaak dat God ook in ons leven, waarin het door en doods was, nieuw leven heeft gegeven. Ook in ons leven. En misschien zijn we is dat een beetje op de achtergrond geraakt. Hè? Maar dat enthousiasme wat we in het begin van ons geloofsleven hadden. Dat we het in feite wel aan de hele wereld zouden willen vertellen. Aan iedereen. Het kan best zijn dat het in de loop van de jaren is afgezakt. Maar God kan daaraan een nieuwe impuls geven. In ons leven. Maar dat kan op één manier. En dat is wat we hier ook mee bezig zijn. Hè? Te kijken naar iemand als Abraham, die niet twijfelde, maar God geloofde. En God betrouwbaar achtte dat hij zijn belofte ook zal vervullen. En dat zal hij ook doen aan Israël en aan ons. En aan ieder uiteindelijk. Die belofte zal hij vervullen. Dat is vast en zeker. Daar is geen twijfel mogelijk. Maar daarin gaf Abraham God de eer, hè? Staat er in vers 21. Hij werd versterkt in zijn geloof. Hè, daar staat dat dynamisch. Hè. Hij werd van binnen bekrachtigd in zijn geloof. En gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Nou, die zekerheid, die hebben wij als gelovigen ook in ons leven. En daarin, hè, als we daarop leven en als we dat ook bij gelegenheid doorgeven aan anderen, hè, die volle zekerheid, dat God al wat hij beloofd heeft ook zal doen in de toekomst, dan geven we God de eer. Hè? Het geloof brengt in ons leven die zekerheid. Dat is die zekerheid van Gods genade. De zekerheid van zijn belofte. De zekerheid en de steun, de rots die God is. Hè? God wordt vaak in de schrift de rots genoemd. De rotssteen waarop wij bouwen, zegt Israël dan. Nou, dat geldt voor ons net zo. Hij is voor ons net zo die rots waarop wij bouwen. Het fundament van ons leven. Hè? En in die geweldige... In dat geweldige huis van God, in die geweldige tempel die God aan het bouwen is, daarin is Jezus Christus, of ik moet zeggen Christus Jezus, de uiterste hoeksteen. Dan heb je ook weer de steen, hè? De rots, de steen. Geeft vastheid aan het gebouw. Daar is het gebouw op gefundeerd. Dat is de vastheid in ons leven. Hij is de rots. Hè? Paulus zegt dat toch ook in 1 Korinthe 10. En de rots die met hem meeging was de Christus. Waaruit ze water ontvingen. En hij is voor ons het hoofd waaruit we levend water ontvangen, namelijk zijn woord. En hij voedt en koestert ons als gelovigen. Hij is het hoofd en we ontvangen van hem uit voeding. Hij geeft ons kracht. Hij geeft aan die gemeente ook die kracht die nodig is tot groei. Nou, als we onze wortels uitslaan in hem, dan is ons leven net als die altijd groene boom, die altijd vrucht draagt. Ook al zijn de omstandigheden er niet naar. Maar die wortels die zitten ook niet in, ergens in de lucht of in de omstandigheden. Die wortels zitten in de grond, in de vaste grond van hem. We wortelen in hem. En het is die geweldige liefde die ons dan net als hemzelf gaat bewegen. Die ons gaat leiden. Nou, Abraham gaf God de eer. God was bij machte zijn belofte te vervullen. Het hangt absoluut niet af van ons. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Het hangt af van God. Helemaal, aan alle kanten, voor de volle 100% hangt het af van de God die inderdaad bij macht is. Om wat hij beloofd heeft ook te vervullen. Dat zal hij ook doen. Vast en zeker. Goed, we gaan even een moment pauzeren. Ja, we hebben net met elkaar gekeken naar... aan de hand van het leven van Abraham... Naar een aantal toch wel hele opvallende dingen die zo in zijn leven gebeurden. En vooral naar het geloof, hè, wat de apostel Paulus heel sterk naar voren haalt. En natuurlijk is Abraham iemand die ook in de Galatenbrief uitgebreid genoemd wordt. Denk ook maar aan de Hebreeënbrief. Hè. In Hebreeën 11 wordt Abraham ook vrij uitgebreid genoemd als gelovige. En dat moet ook wel, want hij is de vader van alle gelovigen. Hè? Dus ja, daarom is hij natuurlijk heel belangrijk. Ook Jacobus, hè, noemt hem. En ook in de evangelieën, daar kom je hem tegen, ook als de Joden hem als hun vader zien. En naar het vlees hebben ze daarin gelijk. Maar de Heer Jezus die antwoordde daarop nogal vrij krachtig. Namelijk niet dat ze Abraham, maar dat ze de diabolos tot vader hadden. Hè. Dat was nogal een vrij krachtige uitspraak. Maar dat had ook te maken met hun tradities. En als het ging om hun tradities, ja, dan was de Heer Jezus, kende geen pardon. Als ze door hun tradities het woord van God ter discussie wilden stellen of krachteloos wilden maken, dan was er geen pardon. Dan ging de Heer Jezus daar natuurlijk fel tegenin. En ging daar fel, sprak daar heel fel over. Omdat het dan natuurlijk gaat om de tenag, om Gods woord. En ja, dat is hetgeen wat altijd... het enige is wat werkelijk de waarheid is. En Gods woord heeft altijd, niet alleen binnen het Jodendom, maar ook binnen het Christendom, te lijden gehad onder de tradities van de mensen. De overleveringen, de geloofsbelijdenissen en dergelijke. Waarmee die in de praktijk nogal eens belangrijker zijn dan Gods woord zelf. Formeel wordt gezegd van niet, maar in de praktijk wel. Want zodra je aankomt met Gods woord en het kegelt de geloofsbelijdenis onderuit, dan
geeft men niet thuis of men reageert vijandig of wat dan ook. Dan kom je aan een heilig huisje of zo. Nou, daar hebben we niet zoveel boodschap aan, want het gaat alleen maar om Gods woord. En als dat heilige huisje van de traditie omver haalt, dan is alleen maar goed. Want die leggen anders alleen maar een laag over Gods woord heen, waardoor je niet meer zuiver ziet wat het woord zelf zegt. En daar moet je altijd voor oppassen, dat je niet je eigen gedachten invult in het woord, maar het woord zelf laat spreken en je eigen gedachten laat corrigeren. Nou, Abraham die geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En ook wij doen dat, hè, wij geloven God op zijn woord, op voorhand. En als je dan al je tradities kwijtraakt, ja, nou ja, het zij zo. Dat kan misschien in het begin wel een beetje pijn doen, maar later ben je er heel blij mee, denk ik. Hè, Gods woord is nu eenmaal dat levende woord, wat ons gegeven is tot opbouw en allerlei dingen, zoals Paulus dat in Timotheus zegt. Hè. Nou, dat evangelie, wat tot Abraham kwam, Abraham geloofde dat en bouwde daar zijn leven op. En zo is het ook met ons. Hè? Voor ons is het evangelie heel duidelijk. Jezus Christus, die voor ons stierf en opstond uit de dood, opgewekt werd door de Vader. Dat is het evangelie en daar bouwen we ons leven op. Dat is even heel kort gezegd, maar daar bouwen we ons leven op. En Abraham, die was ten volle verzekerd, hè, staat er. En dat heeft natuurlijk niks te maken met allerlei polissen. Maar dat is zekerheid. Hè, vers 21 zegt dat. Hij gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was. Hè. Die volle zekerheid, dat is een heel belangrijk woord daar. Dat staat natuurlijk niet voor niks. En dat heeft ook te maken, daar zit het woord dragen in. Die volle zekerheid, die droeg Abraham. Hè, dat geloof, die verwachting, dat droeg hem door die omstandigheden heen. Ook al was het nog zo moeilijk. En dat is ook waarin wij God de eer geven. Als wij in moeilijke omstandigheden, misschien zelfs wel in momenten van ziekte of pijn, als wij dan God de eer geven, ja, dat is iets bijzonders. Als God dat geeft, dat is iets bijzonders. Als je in hele moeilijke omstandigheden vast vertrouwt op hem en het je vreugde in hem niet doet verminderen, dan dat geeft God de eer. Onder druk, in verdrukking en benauwdheid en in moeite. Want dan komt je mens zijn onder druk te staan. Nou, als je dan daarvan kan getuigen, dat is iets wat God geeft. Maar dat geeft God de eer. Hè? Die vreugde. Nou, daar staat dus, hè, en er staat ook het woord vol. Hè? Dat heeft te maken met vervullen, met vol zijn, met volheid. Noem maar op. Nou, ten volle en dan dragen. Ten volle gedragen worden, zou je kunnen zeggen. Dat is die zekerheid. Dan is er geen twijfel in je hart. Maar dan is er een geweldige zekerheid dat God degene is die je draagt in moeilijke omstandigheden. Mensenarmen schieten toch tekort. Mensen stellen altijd teleur. Noem maar op. Maar God stelt nooit teleur. Absoluut niet. Op God kun je altijd bouwen en vertrouwen. God is die vaste zekerheid. Hij draagt ons met zijn armen. He, hij is altijd rondom ons. Hij heeft ons lief. En dat is die geweldige zekerheid die we hebben. En die Abraham ook had. He, die zekerheid van Gods genade. Nou, dat is wat ons denken ook bepaalt. He. Want Paulus gebruikt dat woord nog een keer in deze brief. En dat wil ik even met u opzoeken in Romeinen 14... Romeinen 14 en dan in het vijfde vers, Romeinen 14 het vijfde vers, en er staat ieder zij voor zijn eigen besef, en dan gaat het om je denken, hè, dan gaat het om je denkzin, ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd, dat is hetzelfde woord. Dat heeft te maken met die volle zekerheid, die volle overtuiging, dat God zijn woord geeft en dat je daarop leeft. En dat heeft ook te maken met het evangelie wat wij ontvangen hebben. Want Paulus zegt daar in de onmiddellijke tekstverband, zegt hij in vers 9. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden. Daar heb je het evangelie. En dat is voor ons die basis voor onze volle overtuiging. Hè? Ten volle verzekerd zijn in ons denken, in onze denkzin. Dan is het dat evangelie wat je denkzin stuurt en dus ook je hart en dus ook je leven. Die volle overtuiging. Nou, zo leven. En dan gaat het, hè, in dit stukje gaat het natuurlijk om elkaar niet beoordelen, oordelen, laat staan veroordelen of minachten. Nee, een ieder zij in zijn eigen denkzin ten volle overtuigd. Laat je dragen, bepalen, leiden, richting geven door wat God zegt. En laat je niet afleiden door het oordeel of de minachting van anderen die je misschien waarneemt. Dat zou kunnen. Ook door andere gelovigen. Juist gaat het hier om, hè, in Romeinen 14. Maar laat je daardoor niet afleiden, want je dient een Heer. En die Heer die bepaalt je en wees dan ten volle overtuigd. Die volle zekerheid, laat dat je dragen en sturen in je leven. Je dient Hem en je dient geen ogen van mensen. En dat doen we ook zo snel. Maar het gaat daarom, hè, om die vaste zekerheid. Nou, Paulus die laat het dus in een heel kenmerkend hoofdstuk, waar het ook voluit om de praktijk van het leven gaat, gebruikt hij dit woord dus ook, hè, op een heel belangrijk punt. Het gaat om die Heer, die ons bepaalt en onze Heer is. En dat stuurt ons dan in een wandel, hè, zou je kunnen zeggen, van liefde, gerechtigheid en vrede. Maar daarover moet u dan het vervolg van Romeinen 14 maar lezen. Daar gaat het om die gerechtigheid, liefde en de vrede waaruit, hè, in je leven, waaruit dan die koningsheerschappij van God blijkt in je leven. Nou, Abraham die ontving die vrede en die zekerheid, omdat hij dat evangelie geloofde wat God hem gaf en het van God verwachtte. En dat is het geweldige, hè? God rekende Abraham gerechtigheid toe. En dat deed hij op basis van onder andere het evangelie wat hij in Abraham gaf, maar dat evangelie hield een belofte in zich van het zaad wat komen zou, namelijk de Christus. Maar voor God, vanuit God gezien, was het natuurlijk zo dat hij al dat lam tevoren gekend heeft voor de nederwerping van de wereld. Dus het lam was al gekend, zegt Petrus, voor de nederwerping van de wereld. Dus dat wat zijn zoon uiteindelijk zou doen en betekenen, dat lag voor de nederwerping van de wereld al vast. En vanuit die vanuit dat feit, wat later in voor de ogen van de mensen werkelijkheid zou worden, maar God rekende er al mee, daarin kon die Abraham op zijn geloof ook gerechtigheid toerekenen. Anders had hij dat nooit gekund. Maar er zou een vervulling komen van die belofte, het lam Gods, zegt Johannes, dat de zonde enkelvoud van de wereld zou wegnemen. Johannes 1 vers 29, hele bekende tekst, hè? Hele fijne woorden. Zie het lam Gods, zegt Johannes, als hij de Heer Jezus ziet lopen, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, en dat lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. En in Openbaring, ja, wordt dat lam geprezen, hè? In Openbaring 5. Openbaring 5, bekende woorden, laten we even met elkaar opzoeken. Openbaring 5. Dat is de vervulling van vele profetieën. Openbaring is heel moeilijk aan de ene kant, omdat je echt heel goed op de hoogte moet zijn van de oud-testamentische profetie. Anders kun je het boek Openbaring niet goed plaatsen. Maar dat zijn allemaal uitlopers van profetieën die in de tenag al lang geprofeteerd zijn. En dat vraagt dus veel studie, als je daar dus in wil verdiepen. Maar het is wel de moeite waard. Nou, in Openbaring 5 zien we die lofzang vanaf vers 6, en er staat: en ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie, en gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Nou, hier is de lofzang op het lam. En dan gaat het om de vervulling van de profetieën ten aanzien van Israël. Hè, wat dat koninkrijk van priesters is, of een priesterlijk volk, hoe je het noemen wilt. Nou, die zullen koning en priesters zijn. En daar wordt het lam geloofd en geprezen. Dat lam, wat is natuurlijk een duidelijke verwijzing. Hè, dat is onze Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Hè, dat lam wat geslacht is en hij heeft hen met zijn bloed gekocht. De grote losser. Hè. Hier zien we in feite ook de grote Goël. Zoals die in de Tenach natuurlijk op heel wat momenten naar voren komt. Maar dat is een vervulling van profetie. En hij is waardig alleen om die boekrol te openen. Hè, hij is zelf het woord natuurlijk. Hè. De Heer Jezus is zelf het woord. Hij is het vlees geworden woord. Hè, daar in Israël, toen hij daar wandelde, wandelde daar de Torah. De Torah was vlees geworden. Dat was hij. Hij vervulde dat. En hij deed al wat te maken had met gerechtigheid. En altijd bij dat begrip gerechtigheid altijd bedenken. Het Hebreeuwse begrip gerechtigheid, niet het Romeinse. Het Hebreeuwse begrip, tzedaka. Dat is niet het juridische Romeinse begrip. Ik zeg het nog maar eens een keer, misschien wel ten overvloede. Maar Hebreeuwse gerechtigheid is dat doen wat die ander, dat geven wat die ander tekort komt en meer dan dat. Het is meer doen dan je plicht. Nou, dat is even heel kort gezegd, er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn. Maar laat dit in uw denken bepalend zijn als u het woord gerechtigheid leest of hoort. Hebreeuws invullen en niet Romeins. Absoluut, want anders dan zit je ernaast en dan ga je de Bijbel anders lezen. Maar we moeten nu eenmaal terug naar de Hebreeuwse invulling. He, dat is de Tenach, dat is de grote basis. En daarop is het allemaal verder voortgebouwd. Hè, ook door de apostel Paulus. Nou, het gaat dus om zekerheid. Maar Abraham geloofde in de God die hij niet kon zien. Die hij niet kon waarnemen. Het is geestelijk. Hè. Geloof is ook een geestelijke zaak. Wij geloven in een Heer die wij nog nooit gezien hebben. En dat is nogal tegengesteld aan bijvoorbeeld iemand als Thomas. Dat wil ik even met u opzoeken. Hè. Thomas, die wilde bewijzen. En dat is zo menselijk. Hè. Mensen willen graag tekenen zien. Daarom is er altijd van tijd tot tijd een hang bij gelovigen naar tekenen, naar wonderen, tastbare zaken. Maar het gaat juist om de dingen die we niet kunnen zien. Hè, want dat zichtbare, nou, Paulus zegt dat duidelijk tegenover elkaar. Hè? Het zichtbare en het niet zichtbare. In 2 Korinthe 4 bijvoorbeeld. En het doet het op meer plaatsen. Maar het gaat om dat wat wij niet kunnen zien. Geestelijke zaken. En zodra het tastbaar is, dan wordt het vleeselijk. Maar de mens heeft altijd die neiging om te kijken naar tekenen en wonderen. En dan is er weer een gerucht van een opwekking daar. En dan weer daar. En daar gebeuren dan allerlei dingen. Mensen vallen dan in de geest, maar dat is meestal achterover. Hè? Maar we moeten maar eens in de Bijbel kijken wat dat betekent, hè, als je achterover valt. Hè, ik zal u een hint geven, Jesaja 28, lees hem maar eens. Achterover vallen. En ook aan het eind, hè, toen de Heer bijna gekruisigd werd, kwam er ook een bende op hem af. Met allerlei stokken en noem maar op, fakkels. En de Heer sprak één woord en ze deinsde achterover, of ze deinsde achteruit en ze vielen achterover. Dan kun je zien wat voor een bende was dat. Nou, die kwam hem inrekenen onder leiding van Judas. Die waren absoluut niet van plan hem de lof en de eer te geven. Integendeel, ze wilden hem gevangen nemen. En uiteindelijk ook dus ter dood laten brengen. Dus die hadden een hele andere gezindheid. En die vallen achterover. En dat is ook dat is niet het kenmerken van de geest van God. En er gebeuren allerlei manifestaties. Dan is het lachen in de geest. Dan is het allerlei dingen in de geest. Maar als je het leest en je kent iets van Gods woord daarover, dan kun je zo onderkennen dat het nooit van Gods geest kan zijn. Maar Thomas was ook zo iemand, hè? Die wilde bewijs hebben, die wilde tastbaar bewijs. Dat is zo menselijk. Nou, Johannes 20, en dan lees ik even met u vanaf vers 24. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Dus Thomas die wilde tastbaar geloof. Die wilde het kunnen zien en die wilde het kunnen voelen, die wilde het kunnen tasten. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. En daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dus Thomas was ongelovig eigenlijk. Hij wilde het kunnen tasten. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En dat geldt dan voor ons. Wij hebben hem niet gezien, nooit. Maar we geloven hem op zijn woord. En de Heer Jezus zegt ervan, gelukkig ben je als je niet ziet en toch gelooft. En dat is geloof wat God de eer geeft. Een God die je niet kunt zien, maar die je wel hoort spreken door zijn woord. Die God geloven en daar je leven op bouwen, dan geef je God de eer. Dat deed Abraham ook. Tegen al het zichtbare in wat hij om zich heen zag. Dood in feite. Maar hij geloofde in de God die de doden levend maakt. Hij geloofde in de God van de opstanding. En dat is een geweldige zaak. En dat gebeurde hier dan bij Thomas, omdat Thomas het zichtbaar zag voor zijn ogen. Hij kon het tasten, hij kon het voelen. En hij geloofde, want hij zei mijn Heer en mijn God. En dat is ook precies de belijdenis die Israël zal doen. Ze zullen de naam van de Heer aanroepen, hem erkennen als God, als zij zien wie ze doorstoken hebben. En daar is Thomas hier natuurlijk een profetische voorafschaduwing van. Van het volk. Dat hem dan ziet. En dan zullen ze ook hem zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, staat er dan. Hè? Maar dan zullen ze wel hem geloven. Ze zullen zijn naam aanroepen. En daarom ook dan op dat moment gered worden. Nou, dat is... Maar in die tussentijd... Laat me zeggen, tussen Thomas en het volk Israël in, als het naar Joël enzovoort tot geloof komt, als het zijn naam gaat aanroepen, in die tussentijd, ja, worden gemeenten geroepen. En dat zijn degenen die gelukkig zijn, die niet zien en toch geloven. Want wij zien er niets van in deze wereld. Als we om ons heen kijken en we gebruiken ons verstand, zeggen we, nou ja, we zien er niks van. Hoewel, volk Israël, als je nou iets zichtbaar wil hebben. En het volk Israël, dat is daar in dat Midden-Oosten nog steeds en het is niet uit, dat is er niet vandaan te krijgen. Daar is iets wat dat volk daar kennelijk vasthoudt. Er komt natuurlijk een toekomst waarin ze nog heel erg verdrukt zullen worden en waarin ze het land uit zullen moeten vluchten. Jawel. Maar dan komt de Heer ook en zal hen verlossen. Op het juiste moment. Hij zal zijn volk niet definitief doen vergaan. Dat is zijn trouw. Dat is een trouw gebaseerd op de belofte die hij met een eed gezworen heeft aan Abraham. En die belofte zal hij vervullen. Want het nageslacht van Abraham is ook Israël. Zeker, Abraham was zelf geen Jood, Abraham was zelf geen Israëliet, absoluut niet. Maar God zal wel zijn belofte vervullen aan het volk Israël. Op basis van wat hij aan Abraham beloofd heeft. Nou, en dat is... Al die beloften die hij aan Abraham doet, vervult hij. En in zekere zin hebben wij ook deel aan die zegen. Want die zegen die voortkomt uit het nageslacht, uit het zaad van Abraham, de Christus. Nou, die overlaat ons met geestelijke zegeningen. We zijn in hem gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou, dat is het nageslacht van Abraham. Dus wij worden daarom ook gezegend. Wij worden daarom ten volle begunstigd. Nou, God zal zijn belofte vervullen. En God is ook in staat om te doen wat hij beloofd heeft. Hè? Dat kunnen we niet genoeg, denk ik, benadrukken. Hè? Hij gaf God de eer, staat er in Romeinen 4 vers 21, in de volle zekerheid, die hem dus droeg, hè, in dat woordje dus ook dragen, dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid in Abrahams leven. En echter niet om zijnentwil alleen werd het geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die overgeleverd is om onze overtredingen, hè, om onze krenkingen, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Maar let u op dat het ook hier gaat om God die de doden levend maakt. Wordt twee keer gezegd, hè? Wij geloven in hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En in vers 25 nog eens een keer, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus Paulus zegt het twee keer. Dus hij vestigt hier opnieuw de zware aandacht, de nadruk op God die de doden levend maakt. God die Jezus uit de doden heeft opgewekt op de derde dag. En die zal op basis daarvan uiteindelijk alle mensen leven geven in onsterfelijkheid. Leven geven in onverderfelijkheid. Nou, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dat is ook zo'n belofte die hij gegeven heeft. Dat is God die de doden levend maakt. He, dat is evangelie. Dat is werkelijk een goede boodschap. Dat is werkelijk een goed bericht. He, God die de doden levend maakt. En dat doet hij in ons leven nu al en straks in volheid in de toekomst. En zullen versteld staan van de enorme kracht, de enorme levenskracht van God die we dan ontvangen. He, als we verheerlijkt zullen zijn. In een verheerlijk lichaam, bij hem zullen zijn. We wachten op dat moment van de vrijkoping. Romeinen 8, dat is natuurlijk een geweldig hoofdstuk. Dat spreekt ook over God die de doden levend maakt. Daar is Paulus natuurlijk voortdurend mee bezig. Romeinen 8 spreekt natuurlijk van die geweldige verwachting. We hebben het over geloof, we hebben het over verwachting in het leven van Abraham. Maar dat is ook in ons leven. Die geloof, die geweldige verwachting die we hebben. Van die nieuwe schepping. Als we om ons heen kijken zien we een stervende oude schepping. Maar die is in banenzweeën, zegt Paulus in Romeinen 8. Die leidt weeën. En dat is om die nieuwe schepping te doen geboren worden. Om die nieuwe schepping voor te brengen. Daarom leidt deze oude schepping. Die is bedoeld om een nieuwe voor te brengen. En dan zal dat oude zal weggenomen worden. Opdat het nieuwe tevoorschijn komt. Door een enorm ingrijpen van God. Op dat grote moment dat de dag van God er zal komen. Zegt Petrus. Nou, dan komt er een nieuwe schepping. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting. En dat is echt geen, er wordt wel eens wat negatief over gedaan. Maar dat staat je voor ogen. En dat is die geweldige God die dat geeft. En dat is wat je verwachting geeft en hoop en verwachting en uitzicht geeft in je leven. En dat geeft je dus ook kracht om verder te kunnen. Als je geen hoop hebt, als je geen verwachting hebt, dan is het allemaal niks. Dan heb je niks. Dan is het allemaal zinloos wat je hier doet. Ik verbaas me er wel eens over dat je allerlei mensen om je heen ziet. En die rennen van het een naar het ander. Rusteloos. En dan denk ik van ja, jullie hebben geen verwachting. Wat verwacht je nou? Ja, misschien dat morgen een leuke dag zal zijn. Of dat je over een week een feestje hebt. Of zoiets. En ze leven van het een naar het ander. Maar daar zit geen verwachting in. Die hebben dus ook geen leven. Maar als je verwachting hebt, als je uitzicht hebt. Ja, als je een toekomst hebt. Dan heb je reden om te leven. En voluit te leven, vandaag. En dat is een geweldige uitzicht wat we hebben. Een geweldige boodschap. Dat er een God is die liefde is. En die een geweldig uitzicht geeft. Aan alle mensen. Ja, zelfs sterker nog aan alle schepselen. En daar mogen wij nog voor gebruikt worden ook. Ongelooflijk eigenlijk. En ja, dan laat je toch snel inpakken door die omstandigheden, door de dagelijkse sleur en, enzovoort, enzovoort. Maar elke keer weer laat je opbouwen door wat hij zegt. Laat je dat opnieuw in herinnering brengen. Laat je geest daardoor opnieuw tot leven wekken. En laat je daarmee vullen. Hè? God is absoluut zeker in staat om te doen wat hij beloofd heeft. Nou, in die woorden mag je toch verblijden. In die woorden kun je toch dagelijks verheugen. En kun je verder. Dat is een geweldige verwachting, toch? Om uit te leven, om naartoe te leven, om op gericht te leven. Nou, dat is wat we als geweldig uitzicht hebben. En dat is zijn geweldige kracht in ons. En laten we vertrouwen en bouwen op zijn vermogen. Hè, om op zijn kracht en op zijn wijsheid en op zijn gerechtigheid om alles ook te doen wat hij beloofd heeft. En hij doet het ook. Hè. Dat zal hij in ons en aan ons vervullen aan alle kanten. Nou, Abraham die geloofde die God. Nou, de Heer die kwam en die werd overgegeven, hè, die werd overgeleverd, staat er dan, overgegeven om onze krenkingen, hè, om onze overtredingen. Daarvoor kwam hij. We hebben net met elkaar gekeken naar het Lam van God, dat geslacht werd. Nou, hij kwam en hij werd overgeleverd om onze krenkingen. Dat in ons leven waarmee wij God krenkten. Waarmee we God op zijn hart trapten, zou je kunnen zeggen. Daarvoor kwam hij, om dat te dragen. Hè. Hij werd overgeleverd om onze krenkingen. En hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. In zijn dood werden wij mee begrepen. En daarom ook gerechtvaardigd. En als bezegeling daarvan, als teken en zegel daarvan, werd hij opgewekt uit de dood. Dat even van de andere kant bekeken, dat had niet gekund als wij niet gerechtvaardigd zouden zijn geweest. Maar we zijn gerechtvaardigd en daarom werd hij opgewekt als bezegeling van dat feit. En het gaat echt niet erom dat de apostel Paulus hier in beperkende zin spreekt. Zo van, je moet geloven en dan hoor je erbij. Want zo is het altijd wel uitgelegd. Of zo is het heel lang wel uitgelegd. Maar het is niet, Paulus spreekt hier niet beperkend. Maar hij spreekt hier juist vanuit de volheid van het evangelie. Zullen we dat nog eens even nalopen vanuit Romeinen 3? Hoe Paulus dat dan zegt. Want dat is echt, hè, we zijn gewend om dan snel naar Romeinen 5 te grijpen. En dat is goed, want daar staat het heel onomwonden, heel duidelijk. Maar in Romeinen 3 staat het ook heel duidelijk. Dat kun je zo laten zien. In vers 22. En ik begin dan toch nog even te lezen in vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Zeker, jazeker. En wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Voor allen, en dan hebben de vertalers weggelaten, en op allen, want het staat er wel in de grondtekst. Hè? Het is voor allen, nou dan heb je het evangelie. Want hier staat, gerechtigheid God door het geloof van Jezus Christus voor allen. Dat is het evangelie. En dan zegt Paulus, op allen die geloven. Ja, het komt nu, vandaag de dag, op allen die geloven. Maar het een sluit het ander niet uit. Het is alleen maar om aan te geven dat het nu komt op allen die geloven. Maar Paulus zegt wel degelijk eerst, het is voor allen. En dat is het. En hij zegt dan in het volg direct erbij, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En alle hebben dus die gerechtigheid nodig die ze misten. Maar dat is in feite al door zijn werk, door zijn geloof, het geloof van Jezus Christus, is dat er al en dat zal uiteindelijk ook zijn voor allen, maar dat is alleen een kwestie van tijd. Maar Paulus zegt het hier al. En in de theologie heeft men dan gezegd, ja, nee, het gaat om degene die geloven. Je moet geloven. Er is helemaal van gemaakt, jij moet geloven, jij moet een keuze maken, jij moet geloven, enzovoort. En dan hoor je erbij, en als je niet gelooft, dan hoor je er niet bij, voor eeuwig niet. Dat is ervan gemaakt. Maar zo spreekt Paulus niet in Romeinen 3. En kan het nog een keer onderstrepen door vers 30. Want dan zegt Paulus, ja, is God niet, is God alleen van de Joden, niet ook van de heidenen? Ja, natuurlijk. En hier denkt hij natuurlijk al aan Abraham, die een vader zou zijn van vele volkeren. Israël en de andere volkeren hoor. En dan zegt hij zeker ook der heidenen, indien het namelijk één God is, dat is de geloofsbelijdenis van Israël, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. En dan is geloof hier niet bedoeld als een beperking bij Paulus. Nee, hij laat alleen maar zien dat dat het middel is wat God gebruikt. Maar hij zegt hier gewoon universeel, de besnedenen en de onbesnedenen. En God zal dat doen, staat hier in de toekomstige tijd. Hij zal de besnedenen rechtvaardigen uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. En dat is gewoon die hele mensheid, alle volkeren. Nou, dat is evangelie. En dat God dat doet door geloof, ja oké. Dat is dan het middel wat hij gebruikt. Maar het is gewoon, het heil is voor ieder. En in Romeinen 5... Nou ja, daar staat het natuurlijk helemaal glashelder. Dan is het helemaal onomstotelijk. In vers 18 staat er dan, Romeinen 5 vers 18, derhalve gelijke door één daad van overtreding. Nou, we weten allemaal dat het Adams overtreding was. Voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Door namelijk de tzaddik, hè, onze Heer Jezus Christus. Voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Nou, net zoals alle mensen in Adam waren en door Adam onder die veroordeling lagen, zo zullen ook alle mensen in Christus zijn en zullen door die ene daad van gerechtigheid van hem komen tot rechtvaardiging ten leven. En als je dan dat woord geloof er lastig bij vindt, nou, dat staat hier niet. Er wordt hier niet gesproken over geloof. Voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Nou, duidelijker kan je het niet zeggen hoor. Je moet wel erge grote toeren uithalen, wil je dit ontkennen. En het is ook niet te ontkennen. Want het staat hier gewoon. Hè? Nou, vers 19. Nog even erbovenop. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen. Wil alleen maar zeggen dat het ontzettend veel zijn. En daar gaan mensen dan ook moeilijk over doen. Maar zeer veel is alleen maar de enorme hoeveelheid. Zondaren zijn geworden. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Nou, dat is een enorme hoeveelheid. Ja, het zijn ontzettend veel mensen. Ongelooflijk veel. Nee, Paulus benadert hier het even van de andere kant. En laat zien dat het een enorme hoeveelheid is, al die mensen. Maar dit vult alleen maar aan op vers 18. Nee, maar in vers 18 staat het al. En de parallellen die, hè, als je die vanuit de grondtekst opzet naast elkaar, dan moet je voor jezelf eens even uitschrijven zo. Die parallellen, nou, die zijn perfect. Daar kan je niks tegen inbrengen. Hè, dat is het heil voor allen. Hè, en het zijn er ontzettend veel. Daarvan is niemand uitgezonderd. Iedereen, inclusief, hoort erbij. Hè, Gods werk is altijd inclusief. God is niet de God die buitensluit. Liefde sluit ook nooit buiten hoor. Liefde leidt tot eenheid. En Paulus beleidt dan ook hier dat die schepping en die mensheid straks ook één zal zijn. Hè? En daarom, dat is het resultaat van die werkende kracht van Gods liefde, van Gods geest. En het resultaat van die liefde is dat die mensheid een eenheid zal zijn. En het kan alleen maar een eenheid zijn als alle gered zijn. Anders is het geen eenheid, anders is het een tweeheid, dan is het een verdeeldheid. Dan is er een groep niet gered en een groep wel gered. Maar er is één God, er is maar één God die in zichzelf één is, en daarom zal hij ook komen met die hele schepping tot een eenheid. En dan zullen al die mensen weer terugkomen bij hun oorsprong. Terugkomen bij je oorsprong, dat is terugkomen bij God. Want, zegt Paulus in Romeinen 11 uiteindelijk, alles is uit hem. Dat is dus de oorsprong. Hij is zelf de bron, de oorsprong van alles. Alles is door hem. Hij bewerkt ook alles, daadwerkelijk. Alles is door hem. En alles is tot hem. Tot hem in. En dan zijn dus al die mensen ook weer terug bij hun oorsprong. Namelijk God die liefde is. Tot zover.